Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
Robin Berg startte WeDrive Solar. Deze elektrische deelauto op zonnestroom levert stroom terug aan het elektriciteitsnet. Hij ontwikkelde ook de noodzakelijke laadpalen. Zijn missie? Schone mobiliteit toegankelijk maken voor iedereen. Robin, welkom.
Goedemorgen.
Ja, veel ondernemers starten klein. Dat is ook het verhaal. Dat wordt ook vaak verteld. Dat is heel verstandig. Jij ontwikkelde de lader voor elk type elektrische auto. En meteen in samenwerking ook met Renault. Willem-Alexander was er ook bij de feestelijke lancering. Dan denk je, hoe kan dat? Hoe krijg jij dat wel voor elkaar?
Nou, het was eigenlijk de samenwerking van partijen die het mogelijk maakten. We hadden het idee al 5-6 jaar geleden. Steeds meer partijen haakten erbij aan. Gemeente, provincie, andere bedrijven. De netbeheerder, autobedrijven. Eigenlijk waren steeds meer partijen geïnteresseerd van hoe kunnen we dat idee tot werkelijkheid brengen en ook uiteindelijk daarna opschalen.
Nee, dat snap ik. Maar je doet of het vanzelf gaat, maar dat is nou net de moeilijkste stap. Hè? Want We weten dat 95% van die start-ups, daar gaat het helemaal mis mee. En Alle aandacht in het begin om anderen warm te maken is heel erg lastig. Waar zat het onderscheidende in voor alle andere partijen om met jullie in zee te willen?
Nou, het gaat om het idee. Hè? Het idee, daar geloven toch best wel veel mensen in. Van die autobatterijen, dat is een enorm ding. Die hebben we natuurlijk nodig om mee te kunnen rijden op een duurzame manier. Maar die auto staat, ook al is het een deelauto, nog steeds heel veel tijd stil. Als je die autobatterij dan voor een ander doel kan gebruiken, en dat is eigenlijk de energietransitie versnellen en die verduurzaming mogelijk maken, dan krijg je eigenlijk best wel veel handen op elkaar.
Ja, want op zichzelf de woorden verduurzaming, energietransitie versnellen, ik gebruik ze ook altijd, we doen het allemaal, maar daardoor worden het een beetje holle termen, containerbegrippen, moeten we uitkijken. Ja. Maar het gaat om een hele logische redenering die erachter zit en die meteen moet aanslaan.
Precies, en de kracht van dat idee, dus dat je zonne- en windenergie, waarvan we weten dat het schoon is, maar waarvan we ook weten dat het niet altijd is, dat je die altijd beschikbaar kan maken door iets wat je ook al weet dat er is, namelijk heel veel elektrische auto's die stilstaan. Dat is eigenlijk 1 plus 1 is 3. Ja. Zonder, weet je, iedereen kan zich dat voorstellen. Nou, dat is een goed idee. Het enige wat we moeten doen is die boel aan elkaar knopen door slimme techniek en slimme systemen. En daar zijn we in gaan investeren om dat te ontwikkelen. En daar wordt eigenlijk iedereen enthousiast van.
Natuurlijk, maar we weten ook dat want het is een simpel idee, maar dat de simpelste ideeën vaak de beste ook zijn. Alleen, hoe hou je het stil? Hè? Want je kan het ergens tegen iemand vertellen. Je zegt met enthousiasme, dit wil ik beginnen, een aantal jaar geleden. En een ander denkt, nou leuk Robin, en die gaat naar huis en die gaat het voor zichzelf neerzetten. Ja, waarom was je zo zeker dat dat niet kon?
Nou, maar dat was juist niet mijn angst, zeg maar. Ik wilde juist dat ging gebeuren. Sterker nog, het idee was niet eens van ons. Het was de Japanse overheid die na de Fukushima-ramp in Japan alle Japanse autofabrikanten verplichtte om die techniek al in hun auto te stoppen. Het enige wat wij toen hebben gedaan is die Japanse techniek naar Europa halen als eerste. En kijken van, nou, dat is leuk. In Japan gebruiken ze het als noodvoorziening voor als die kerncentrales weer uitstaan. In Europa willen wij diezelfde techniek gebruiken als opslag van duurzame energie.
Maar plat gezegd, heb je de techniek gewoon gejat uit Japan en legaal gejat of niet?
Nee, we hebben hebben dat netjes met Nissan gedaan. Van zullen we dat in Europa op die manier doen?
Ook financieel netjes gedaan?
Ja, gewoon allemaal afgerekend met zijn napaaltje gekocht, auto gekocht en laten zien dat het werkt. Dat was een Europese primeur. Maar vervolgens hebben we wel gezegd, van, die Japanse techniek is mooi, maar alle Europese auto's en ook Amerikaanse auto's, die praten die techniek niet. Dus kunnen we iets maken wat met alle auto's werkt? Nou, en daar zijn we met de netbeheerders over gaan praten, met de gemeente, met Renault, andere autofabrikanten.
Ja, hoe ging het met Renault? Het verhaal is toch dat Renault niet jullie naar Renault stapte, maar Renault naar jullie stapte?
Ja, Renault kwam bij ons langs, omdat wij een laadpaal hadden die heel snel auto's kan laden en al voorbereid was op dat ontladen. En die zeiden, dat is nou eens erg interessant, want wij hebben een auto die kan op diezelfde laadpaal heel snel laden. En wij willen dat die in de toekomst ook snel kan ontladen. Ja. Dus we hadden heel snel een match. En Renault Nederland was dat. Die zijn vervolgens naar Frankrijk gegaan en gezegd, we moeten deze meneer helpen. Kom op aan de bak. En daar reageerde het hoofdkantoor in Frankrijk positief op. En vervolgens kwam ook nog de koning toen al voorbij in Parijs. Dus dat hielp ook nog.
Dat was een soort toeval met die koning? Of was het gewoon zo'n hele netwerk dat hij hierop in had gespeeld? En zei, hier moet je bij zijn.
Nee, er was een economische missie al gepland. Dat was toen ook na de aanslag in Parijs. Dus de koning was er. Ja. Dat was al een volledig gepland bezoek.
Geluk bij een ongeluk.
En Renault stond daar al op het programma. Dat daar wat handen geschud zouden worden. En dat handenschudden is vervolgens, daar zijn wij ingefietst met ons plan.
Ja, even voor de duidelijkheid, wij praten nu in coronatijden. Toen kon het nog, hè, allemaal. Dat is geen probleem.
Ja, dit was 4 jaar geleden, zeg maar.
Ja, geen probleem. Toen is het, nou ja, dat is niet eens zo gek lang geleden natuurlijk. Hè, maar wel een heel mooi, gelukkig begin ook. Ja. Alle hoofdrolspelers bij elkaar. Ja. En dat is een koning. Dat is leuk voor persberichten. Dat is leuk als verhaal. En verhalen doen er ook toe. Dat ben ik zeker mee eens. Veel mensen vinden het interessant. Maar heeft het ook daadwerkelijk geholpen?
Jazeker. Kijk, die Fransen zijn gevoelig voor koningen. Want die hebben ze niet meer. Dus Renault had binnen 2 maanden tijd een contract met ons klaar. Want dat moest dan klaar voordat die koning voor mij kwam en handtekeningen mee zetten. Vervolgens hebben wij gezegd, oké, maar nu gaan we deze afspraak ook uitvoeren. Dus we zijn elke 2-3 maanden naar Parijs gereden met ons laadpaaltje. En gezegd van, we hebben weer een update. Zullen we even testen op jullie auto? En daarmee hebben we eigenlijk de techniek letterlijk als eerste in een auto gekregen. Samen met Renault. En dat was zeg maar vorig jaar het feestelijke moment waar Willem-Alexander naar Utrecht kwam. Om die wereldpremière eigenlijk van die nieuwe techniek te vieren.
Hij was blij dat ik in het begin bij was en hij was ook blij dat hij het goed gezien had.
Ja. Ja.
En dan kun je ook zeggen dat je geld wil terugverdienen. Dat is ook een belangrijke. Door die, laten we zeggen, teruglevering aan het energienet. Kun je nu al zwarte cijfers opschrijven?
Nou, wij zien dat zeg maar als een hele belangrijke. Wij verdienen natuurlijk geld met onze auto's als ze rijden, als onze klanten ze gebruiken. Maar op deze manier hebben we ook een model waarbij we geld gaan verdienen als ze stilstaan. Dat is nu nog marginaal, maar de wetgeving gaat daarbij helpen, zeg maar, door steeds meer waarde te creëren aan die opslag. En waarom zijn we ervan overtuigd dat het gaat gebeuren? Omdat, kijk, je ziet nu al de kolencentrales versneld uitgezet worden. Dat was een beetje de eerste backup voorziening die we hadden.
Ja.
Vervolgens zullen ook de gascentrales na een tijdje ook uit moeten. Dat is op dit moment de belangrijkste backup als de zon niet schijnt en de wind niet waait. En als die dus ook niet meer aan mogen vanwege CO2-doelstellingen, luchtkwaliteit of andere redenen. Want we moeten van het gas af. Dan hebben we opslag nodig.
Ja, maar zo snel gaan we toch ook weer niet van het gas af. Want je merkt nu steeds meer hoogleraren enorme lobby in gang gezet natuurlijk. Om te zeggen, nou ho, als backup gas, dat is tenminste een discussie waard.
Ja, zeker. En dat geldt zeker voor lastig te isoleren woningen die moeilijk elektrisch te verwarmen zijn.
Daar zijn er veel van.
En daar zijn er heel veel van. Maar ik heb het over de gascentrales.
Ja.
De centrale jongens die de elektriciteitsvoorziening in de lucht houden. En die kun je heel makkelijk uitzetten. Als er een alternatief is. Dat alternatief wordt op dit moment gebouwd. Elk jaar komt er een enorm windpark in zee bij. Elk jaar plaatsen we miljoenen zonnepanelen bij in dit land. We staan inmiddels in de top 3 in Europa van aantallen nieuwe geplaatste zonnepanelen. Ondanks dat we een klein landje zijn. We hebben een inhaalslag te maken. Die maken we nu op het gebied van de opwekking. En dan vervolgens hebben we de duurzame energie. Alleen soms niet op het goede moment. En dan heb je dus opslag nodig. En die heb je in 2 vormen. Seizoensopslag om de winter door te komen. Dat kun je het best op de Maasvlakte regelen. En korte termijn opslag. Oftewel, 's ochtends, 's avonds, 's middags en 's nachts de boel op elkaar afstemmen.
En ook is simpel en goed logisch bedacht. Die auto's staan heel lang stil. Ja. Doodzonde. En kijken hoe we ze kunnen gebruiken om die reden.
Exact. En voor die korte termijn opslag zijn batterijen eigenlijk de beste vorm van opslag. Die batterijen worden heel snel goedkoper, duurzamer, efficiënter, lichter, compacter. Mede dankzij die auto-industrie die elektrisch wil gaan rijden. En het grootste deel van de batterijen, als je straks over een paar jaar naar Nederland kijkt, waar zijn de batterijen? Ja, in die auto's.
Ja.
En dat is feitelijk wat wij als enorme kans zien. Van gebruik die auto's die dan toch op een bedrijventerrein of bij een woning of waar dan ook stilstaan.
Het alternatief van waterstof, dat telt niet meer mee in dit verhaal?
Nou, waterstof is dus zo'n seizoensopslag systeem, wat je heel goed op de Maasvlakte en de Eemshaven grootschalig kan organiseren. Ook voor de grote industrie die daar zit, kan gebruiken om voor zware industriële toepassingen die overstap ook te maken. Maar waterstof is niet handig voor die korte termijn cyclus.
Nee, maar op iets langere termijn zal waterstof, sommige mensen roepen dat meteen, hè? Deskundigen die elkaar ook tegenspreken. Het is een hype, omdat mensen daar een bepaald belang of anti-belang bij hebben. Nou, maar dat gaat uiteindelijk toch heel groot worden.
Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in die verduurzaming van het energiesysteem, maar niet op dat kleine niveau in de stad, in die auto, in die woning. Daar zal het een beperkte rol gaan spelen. Als je kijkt nu naar de auto's, daar roepen heel veel mensen ook nog steeds, ja, de toekomst van auto's is waterstof. Ja. Dat is echt niet meer zo. Als je nu kijkt naar de aantallen verkochte auto's, dan is
elektrisch rijden
echt wereldwijd 1000 keer groter dan waterstof.
En het wordt ook voor iedereen betaalbaar.
Precies. En de auto-industrie heeft een enorm zware tijd om die transitie te maken van die fossiele naar die schone automobiliteit. Die kunnen maar één transitie tegelijkertijd. Ja. Die gaan niet twee technieken naast elkaar optuigen. Al was het maar omdat het qua infrastructuur onbetaalbaar is. Dus je ziet dat de bedrijven die echt die transitie aan het maken zijn, zoals Tesla, zoals Volkswagen, zoals Volvo, zoals Renault, die kiezen voor elektrisch, 100%.
Ja, nu is één ding in jouw verhaal wel heel erg belangrijk, namelijk het belang van wetgeving. Je zegt, nee, daar vertrouw je ook op, dat is logisch, dit verhaal is zo goed en duidelijk, dat zou ik in jouw positie ook altijd zeggen, maar bovendien, je hebt er ook kijk op nu, je weet het ook, je kunt heel hard lopen bluffen, dat zou mogen, maar dat heeft geen zin natuurlijk, hè? Want dan kunnen we dit fragmentje weer terugdraaien en zeggen, kijk eens wat Robin toen riep. Ja. Hoe groot en sterk is deze lobby, in de zin, hoeveel politieke partijen zijn het hiermee eens?
Nou ja, het is niet zozeer de politieke lobby, maar het is vooral de common sense. Iedereen snapt dat als kolen- en gascentrales uitgaan en kerncentrales niet nieuw gebouwd worden, omdat het blijkbaar erg ingewikkeld is en niemand dat wil bouwen, dat je dan dus afhankelijk wordt van duurzame energiebronnen die fluctueren en dat je dan een systeem moet hebben die helpen om die fluctuaties op te vangen en het licht aanhouden.
Ja, toch vind ik dat best een gevaarlijk verhaal. Het is gewoon common sense. Er is geen discussie mogelijk, dit is het, iedereen moet mee. Maar ik bedoel nu, wat is de harde praktijk? Want je hebt die wetgeving, die moet aangepast worden.
Ja, dit is de harde praktijk. Elke dag komt er meer zon en wind op het net. En gaan er kolen- en gascentrales ergens in Europa uit.
Maar toch zie je gek genoeg wel eens dat de wetgeving wordt tegengehouden, ondanks alle common sense natuurlijk.
Dat klopt. Uiteindelijk is het belang dat het licht aanblijft. Dat we onze huizen warm kunnen stoken. En dat kan alleen maar door dit slim te doen. Als we niet deze verslimming in het energiesysteem brengen en als de wetgeving daar niet bij helpt dat je inderdaad dat er een business case ontstaat met een batterij, of er nou wielen onder zitten of niet, dan wordt het energiesysteem onbetaalbaar. Twee, met hele kleine ingrepen in de wetgeving ervoor kan zorgen dat het wel betaalbaar blijft.
Maar kun jij dus nu op basis van dit verhaal zeggen, nou ja, die wetgeving dat gaat nooit van de een op de andere dag, maar dat is geregeld binnen 2 maanden?
Nee, niet binnen 2 maanden, maar wel binnen een aantal jaar. En je ziet, we zijn hier natuurlijk al vrij lang mee bezig, je ziet die stapjes ook gemaakt worden.
Maar wat zijn dan de hobbels die je moet nemen, waarom het toch nog een paar jaar duurt?
Omdat het systeem moeilijker maakt. Weet je, vroeger had je een heel simpel systeem, je had grote energiecentrales die leverden de energie. En wij als eindgebruikers waren de gebruikers daarvan. Dat was een heel duidelijk speelveld. Ja. Terwijl er ontstaat een situatie waarin duizenden partijen energie leveren met eigen windmolentjes, met grote windparken op zee, met zonnepanelen.
Versnippering.
Totale versnippering van de productie. En ook totale versnippering van die opslag. Die slimme systemen. Iedereen, wat wij aan het doen zijn, is een vloot van elektrische deelauto's als een soort van één grote virtual power plant, zoals het dan zo mooi heet, aanbieden aan het energiesysteem om daar vervolgens het systeem mee te verduurzamen en zelf ook nog wijzer van te worden.
Jij hebt het al diep doordacht ook en een aantal mensen om jou heen natuurlijk ook. En daar kun je dat ook zeggen natuurlijk. En dit verhaal zo vertellen. Ik probeer me er ook steeds in te verdiepen, maar er moet wel iets in de breinen om. Dat denk ik ook om die wetgeving helemaal voor elkaar te krijgen.
Ja, maar je ziet tegelijkertijd, en dat daar helpt dan Europa toch wel echt bij, dat het Europees Parlement vervolgens al lang heeft besloten dat iedere burger in Europa energie mag produceren als die duurzaam is en mag leveren aan het net. Dat is inmiddels besloten door het Europees Parlement. Wat inmiddels ook besloten is dat die buurman samen met zijn buurvrouw en de mensen die om hem heen wonen, die energie mag uitwisselen, mag vermarkten, mag opslaan. Dus er beginnen een soort van basisprincipes te komen die elk land moet gaan implementeren in zijn wetgeving. Wat de randvoorwaarden eigenlijk schept van dit slimme systeem.
Mooi dat je dit zegt, want er was ooit een grote Indiase denker, die leeft nog steeds. Die man heet Amitav Ghosh, en die zei een jaar of 6-7 geleden in een interview, als er iets moet gebeuren op het gebied van verduurzaming of klimaatverandering, even los van de terminologie die we erop zetten, dan moet het uit Europa komen. En ik herinner mij nog dat veel mensen zeiden, flauwekul, wat een onzin, houd toch op. En had hij allerlei hele goede argumenten voor. Ja. Bijvoorbeeld dat de bevolking in Europa het hoogst opgeleid is in de hele wereld. Dat helpt al enorm. En nu blijkt het ook bewaarheid.
Ja. En kijk, Nederland is toch een soort van OPEC-landje. Hè? We hebben het grootste, een van de grootste oliebedrijven ter wereld binnen onze landsgrenzen. En we zijn er ook afhankelijk van met alle gasvelden en de energievoorziening. En daardoor bewegen wij relatief langzaam. Net zoals Duitsland relatief langzaam beweegt met elektrische auto's. Ik bedoel, er wordt in Nederland bijna evenveel elektrische auto's verkocht als een heel Duitsland. Ja. Gelukkig binnenkort niet meer. Maar dat komt omdat wij dat veel actiever kunnen stimuleren, omdat we geen eigen auto-industrie hebben. Maar met die olie en die oliebedrijven binnenboord is het voor onze wetgeving redelijk lastig om te snel daar afscheid van te nemen, omdat die belangen gewoon te groot zijn en die invloed te groot. Maar Europa kan dat wel besluiten. Europa kan wel zeggen, gij mag uw eigen energie opwekken, delen met uw buurman en daarmee feitelijk de macht van de grote oliebedrijven, energiebedrijven, terugbrengen tot, u bent ook een partij uiteraard en voorlopig hebben we nog wel even nodig.
Nee, maar die bedrijven zullen, die denken ook, maar die gaan natuurlijk met je samenwerken, dat is altijd zo.
Ja, die moeten die omslag dus nu versneld maken, omdat die wetgeving dat gaat afleggen.
In welke steden zien we nu terug in Nederland, dit systeem?
Nou, wij zijn natuurlijk begonnen in Utrecht, omdat wij daar zelf gevestigd zijn, maar ook omdat Utrecht voor ons de juiste partner is als gemeente. Zij hebben ons idee eigenlijk al voordat we die laadpaal bij ons uit Japan hadden gehaald al omarmd. Ze hebben ons volgesteund. Dat is enorm belangrijk. Om ook te laten zien, we willen dit, als dit gaat lopen, ook in de stad opschalen. Dat gebeurt nu ook. Utrecht wordt de eerste bidirectionele stad ter wereld, zoals we dat noemen. Oftewel de eerste stad die met 10.000 deelauto's de volledige energievoorziening.
En nog even dat geweldige woord, bidirectionele?
Bidirectioneel, ja, dat betekent dus dat je dus kan laden en ontladen met je auto.
Zo. Ik heb een bidirectionele auto.
Ja.
De buurman de ogen uitsteken.
Precies, ja. Ja, en daar verdien je dan geld
mee. Maar in Utrecht bestaat het, maar waar nog meer dan in Nederland? Welke steden nog meer?
Nou, wij zijn inmiddels ook begonnen in Amsterdam met WeDrive Solar. In Arnhem zijn we vrij recent gestart met een grote groep enthousiaste bewoners. In Zoetermeer werken we met de gemeente samen. We hebben projecten in voorbereiding in alle grote steden in Nederland. Voornamelijk in nieuwbouwwijken gaan we heel veel dingen doen de komende tijd. Dus je gaat ons overal tegenkomen.
We zijn gewaarschuwd. Je hoort Robin Berg van WeDrive Solar. En straks praten we verder over zijn ambities. Maar eerst hebben we het over duurzaam leiderschap en ook over zijn persoonlijke drijfveren. Bij mij in de studio staat Robin Berg. Net spraken we over de beginfase van WeDrive Solar. Nu praten we verder over het ontstaan van de duurzame ambitie van de eigenaar zelf. Want op een gegeven moment ben je 17, 18 en dan krijg je beroepsperspectieven. Misschien wel, of je denkt ik moet een studie gaan doen of weet ik wat. Had je toen al in je hoofd welke richting je op wilde in het leven?
Ja, het begon bij mij iets eerder eigenlijk al. Ik had als kind ruimtevaart als hobby. En
dat is een eenzame jeugd, lijkt mij dan.
Nee, zeker niet. Het was een hele actieve ruimtevaartclub in Os, waar ik woonde. En ik was daar voorzitter van toen ik 12 was of zo, denk ik.
Stad van de familie Marijnissen, die had er ook mee te maken, of niet?
Nou, niet echt.
Je waren erop tegen?
Nee, hoor. In het geval niet. Nee. Maar ik had wel wat kritische familieleden die vroegen van, ja, die ruimtevaart, wat levert dat nou op? Behalve leuke vluchten van de Space Shuttle, die toen veel aandacht trok.
Altijd dit soort barrières opwerpen in die families.
Ja, maar dat is toch dat heeft ook een functie. Want ik ben vervolgens een werkstuk gaan schrijven over het nut van de ruimtevaart. En eigenlijk wat eruit kwam was het belangrijkste functie van die ruimtevaart. Is dat je van een afstand terug kan kijken naar de aarde. Los dat we altijd natuurlijk naar de sterren willen. Of naar andere planeten of naar de maan. Is dat eigenlijk de belangrijkste wat het oplevert. Doordat we zo goed die aarde van buitenaf kunnen bestuderen, weten we veel beter wat er op de aarde aan de hand is. En vervolgens kwam daar al vrij snel toen al, en dan heb ik het over begin jaren 80, het broeikaseffect naar boven borrelen als onderwerp.
Ja.
Dus ik heb daar ook een stukje aan gewijd in mijn werkstukje, wat ik ook voor school ging maken, dat het wel een ding was waar we iets mee moesten.
Maar even welke leeftijd hebben we nu over precies?
12, 13 jaar.
Dat is waanzinnig. Ja, hele slimme jongen toen al, hè?
Nou ja, ik haal niet hele hoge cijfers, maar dit onderwerp, dat raakte me. En dat heeft me inderdaad ook niet meer losgelaten.
En werd het ook gestimuleerd op school? Want dat is vaak heel belangrijk natuurlijk. Hoe leraar, doen ze sceptisch? Of was er een leraar die dit omarmde en die het ook in je zag zitten?
Ja, ik herinner me vanuit school niet weerstand of heel veel steun. Maar Ik was wel redelijk autonoom kind, zeg maar. Dus ik, als ik iets interessant vond, dan ging ik alle krantenknipsels daarop scannen.
Hoe reageerden je ouders? Want dat is ook belangrijk.
Ja, die hebben dat volledig gesteund. En die zagen, zeg maar, dat dit voor mij iets was waar ik iets aan had.
En wat, wat doen of deden ze je ouders?
Kijk, mijn vader werkte bij Organon, daarom waren we in Os terechtgekomen. Ja. Dus hij was kwaliteits...
Ik hoor geen Brabants accentje.
Nee, dus we waren import.
Import en ruimtevaart bij elkaar. Als ik begin op te tellen, dan denk ik, nou, dat was toch vrij lastig.
Ja, nou, ik heb eigenlijk een hele prettige jeugd gehad. Dus volledig gesteund.
De plaatselijke jeugd, die meestal, kijk, dan horen ze het accent en denken ze, je bent niet een van ons.
Nee hoor, nee, geen
issues daar. Jij bent er niet een van ons,
Menneke. Nee, maar dat maakt niet uit. daar waren geen issues. Ik bedoel, ja, ik had niet zoveel met Os als plek, maar dat kwam meer door...
Nee, maar dat snappen heel veel mensen, denk ik, die opgewezen. Ja,
precies. Dus na mijn 18e was ik ook wel eerst vrij snel weg, terwijl ik verder daar prima tijd heb gehad. Wat wel belangrijk was...
Maar je zegt, je vader werkte bij Organon.
Ja, mijn vader werkte bij Organon. Hij was kwaliteitsinspecteur. Maar wat belangrijker was dat hij was Joods. Wij waren overlevers van de oorlog. Hij heeft ondergedoken gezeten als kind. En dat verhaal dat heeft mij wel meer gevormd, zeg maar. Niet zozeer het Joods zijn, maar wel dat je een overlever bent. Omdat vrij veel van de familie... was er niet meer.
Jouw vader sprak daar ook over?
Nou, niet heel veel. Maar het was wel iets wat mij zelf intrigeerde. En waar ik zelf ook wel door geraakt werd al vrij jong. Dat zeg maar, de kans dat je er niet was, groter was dan dat je er wel bent, zeg maar. En dat gaf toch ook wel een soort van verantwoordelijkheid mee. En dat kregen we wel, niet zozeer van mijn vader, maar wel van andere familieleden wel een beetje... met de paplepel van ja, dat je hier bent is niet vanzelfsprekend.
En wat betekent dat je meer dan gemiddeld betekenis aan het leven wil geven?
Ja, dat zit er wel in gebakken, ja. Dus je moet er wel iets mee doen met de tijd die je hier hebt. En je kan er ook iets mee doen.
Echt je talenten benutten.
Ja, want weet je, de kans dat... ja, dit klinkt misschien een beetje gek om te zeggen... maar mijn opa, die ik zelf nooit heb gekend, die... was ook niet bang voor die oorlog op een of andere manier. Dus die had zoiets van, wij komen hier uit. Wij gaan dit overleven. En dat is een soort van zelfvertrouwen die je daarmee... volgens sommigen was hij vrij roekeloos in die tijd.
Ja.
Maar dat betekent dus dat je meer dan gemiddeld risico's wil en kan nemen.
Dat doe jij ook.
En dat past wel bij het ondernemerschap wat we doen. Dat je gewoon projecten gaat doen die misschien voor anderen zijn. Denk van, wat ben jij nou aan het doen, joh? Houd toch op. Maar waarbij je toch zegt van, ja, ik ga dat gewoon doen omdat ik erin geloof. En,
nou, dat zelfvertrouwen zit er ook wel in bij jou. Ja. Dat merk ik gewoon, dat is heel belangrijk. En mensen zouden die eigenlijk moeten zien over. Je praat er heel relaxed over. Dat is gewoon, dit is duidelijk wat je weet. Je laat je niet gek maken door anderen die er allerlei dingen op tegen hebben. Je weet dat dit gewoon de goede weg is.
Ja, en ik heb ooit een talentenonderzoek gedaan en daar kwam non-conformisme als sterkste talent uit. Ook grootste valkuil overigens.
Ja.
Maar dat is een hele handige combinatie, zelfvertrouwen met non-conformisme.
Ja, ik zet nu de combinatie non-conformisme en roekeloosheid naast elkaar te zetten. Dat is misschien weer mijn verschrikkelijke achterdochtige geest, maar dat is gevaarlijk. Ja. Maar vind je jezelf daardoor ook, want je spiegelt je toch ook af en toe wel, natuurlijk aan wat anderen zeggen en denken.
Ja.
Anders ben je helemaal gek, ook al ben je non-conformist, heel belangrijk, dat snap ik ook, is ook een leuke eigenschap. Ja. Maar roekeloos is gevaarlijk.
Ja, klopt. Nee, dus ik luister goed naar wat andere specialisten en experts zeggen. Want ik ben geen expert op het gebied van automobiliteit. Ook niet expert op het gebied van energie. Ook niet expert op het gebied van batterijen.
Nee, je ging sociale geografie studeren.
Precies. Dus het is eigenlijk goed luisteren en kijken naar wat er wel kan. Dus weet je, een Elon Musk die heel duidelijk stelling neemt. Maar ook Bloomberg Energy die heel duidelijk analytisch weergeeft wat er mogelijk is met elektrisch rijden, met duurzame energie.
Ja, maar Elon Musk daarna met de Tesla merk je dat het een andere manier van denken vergt. En dat hij zelf ook in de war raakte.
Ja.
Bijna om de twee weken wat anders moest gaan denken. En dat ook deed trouwens. Hij heeft zijn koers ook aanpaste.
Ja, maar de basis van zijn verhaal is zeer consistent. Zeg maar. Hij heeft inmiddels 15, bijna 20 jaar geleden een missiestatement opgeschreven van dit gaan we doen. En hij is het nog steeds aan het uitvoeren alsof hij net begonnen is. En dus die visies die zijn goed te vinden. Ze zijn ook goed onderbouwd. Niet alleen door de gelovigen, maar juist ook door de specialisten. En dan bedoel ik de specialisten die niet betaald worden om iets te roepen, maar de specialisten die alle data verzamelen en zeggen van ja.
De zuivere wetenschappers.
Ja, maar ook de economische specialisten. Weet je, een Bloomberg Energy.
Zijn ook wetenschappers toch?
Dat zijn wetenschappers en die worden ook ingehuurd. Maar die hebben ook een hele duidelijke taak aan zichzelf gegeven. Om een analyse te maken van, is er genoeg grondstof in deze wereld om de hele wereld op elektrische auto's te laten rijden? Nou, er zijn wel een paar uitdagingen, maar in principe kan het. Kan dat financieel, kan dat economisch? En dat
dus
zijn
ook alle Chinezen aan de elektrische auto?
Ja,
die
ja,
slaan
ja.
gewoon een stadium over en dat is allemaal de auto, maar dan pakken ze de elektrische auto.
Ja, die Chinezen gaan het hardst van allemaal. De helft ja? van alle elektrische auto's worden geproduceerd en gekocht in China.
Ja, maar daarom, dat kan dus gewoon, die fase overslaan.
Ja.
Als je in de veel derde wereldlanden zag van dat je gewoon meteen naar de mobiele telefoon
precies.
doorgaat.
Ja, hè? En dat zie je nu ook met energie. Ze gaan daar geen grids meer aanleggen. Ik bedoel, Nederland heeft een van de beste netten ter wereld. En dat is heel functioneel en heel handig voor ons.
Tijdens jouw studie, want daar waren we even gebleven, sociale geografie, ontwikkelde zich een beroepsperspectief? Of dacht je meteen, ik als non-conformist met een beetje roekeloze inzet die wil ondernemer worden?
Nou, ik merkte wel vrij snel dat ik het studeren me niet echt lag, zeg maar. Dus ik zat tijdens het tweede jaar van mijn studie zat ik al in de universiteitsraad. Als jongste lid ooit, toen.
Dat past wel. Hè?
En dat was al redelijk activistisch in die zin dat ik meteen me ging bemoeien met de bedrijfshuisvesting van de universiteit en vond dat we op kringloopapier moesten overstappen als universiteit. En vervolgens ben ik vanuit daaruit terechtgekomen in de jongerenbeweging die zich toen aan het organiseren was op het gebied van duurzaamheid. Toen de eerste VN-conferenties op dat onderwerp. Daar ben ik toen mede een van de oprichters van geweest. En vervolgens ben ik inderdaad met die studie gestopt en ben ik stap voor stap zelfstandig ondernemer geworden. En dat, ik bleek dus niet iemand te zijn van boeken, maar van doen.
Ja, terwijl heel veel mensen ook zeggen, ondernemers, het is heel verstandig om ook een wetenschappelijke opleiding daarnaast te hebben en ook heel veel boeken te lezen juist.
Ja, ja, dat klopt. Maar ik ben toch iemand die dan toch liever de samenvatting leest. En niet het hele boek. Omdat ik ben daar toch iets ongeduldig voor blijven.
En dan vervolgens kom je in die duurzaamheidswereld terecht. Kijk, en dan krijg je dus een soort waterscheiding. Want dan heb je aan de ene kant degene die, zoals jij nu praat en denkt ook. Hè, het gaat om de analyse. Het gaat om wat echt zo is. Weten hoe het zit. En zo tot een nieuwe wereld kunnen komen.
Ja.
En aan de andere kant, misschien degene met de plank voor de kop. Die vaak ook dingen voor elkaar krijgen. Maar die wel nadrukkelijk idealistisch zijn. En nadrukkelijk het woord groen met hoofdletters op het voorhoofd hebben geschreven.
Ja, nou, kijk, idealistisch ben ik wel. Want ik zie ook de noodzaak van en de urgentie van de zaken die aangepakt moeten worden. In die zin heeft Greta mijn volledige steun. Ik herken me veel in haar verhaal. Want toen ik 12, 13 was, had ik ook zoiets van, volgens mij moeten we sneller.
Nou ja, zij is degene ze is heel belangrijk als het gaat over de awareness. Hè? Moet even lelijk Engels te zeggen, maar precies. Daar begint het mee. Maar dat is nog geen ondernemer, integendeel.
Nee, en de oplossingen, zeg maar. En dat is wel iets waar wij wel een duidelijk beeld bij hebben. Die moeten makkelijk geaccepteerd kunnen worden. Dus waar veel van onze collega's deelauto's neerzetten die heel schattig en lief en compact zijn, kiezen wij voor een product wat gewoon autorijders verleidt tot het afscheid nemen van hun eigen auto.
Ja, een mooie auto waar je trots op kan zijn.
Ja,
design.
Dus, ja,
mag allemaal een rol spelen.
Precies. Feitelijk moet het een beter product zijn dan wat je hebt. En in die verbetering tegelijkertijd een volledige verduurzaming inhouden.
Ja, niet van alle plezier weg consuminderen en met een chagrijnige kop door het leven gaan we wel roepen, ik sta aan de goede kant.
Precies. En dat is feitelijk ook, ik noemde net Elon Musk al, waardoor we dichtbij ook zijn verhaal blijven. Hij heeft een auto gemaakt die op alle fronten beter is dan elke fossiele auto die er rondrijdt. En sommige dingen zijn onzinnig, weet je, dat je in 2,5 seconden naar 100 kilometer per uur kan.
Nou, dat is toch leuk. Dat
slaat
is
nergens
juist
op, nee, maar het toch is wel precies wat in welke hoek het product wil zitten. Want daarmee onderscheid je je op de juiste dingen die voor autorijders inderdaad van belang zijn. Dus heel veel autorijders kopen nu zijn auto en niet meer een fossiele racewagen. Versnellen daarmee in één keer die mobiliteitstransitie.
Ja, maar hier gaat het ook om. Je wil gewoon, dat is groot denken toch ook. Je wil gewoon dat iedereen eraan gaat. En, ja. en je wil niet een bepaalde denkwijze alleen maar opleggen.
Nee, klopt.
Dat is een groot verschil, ja. Zo zit jij ook in elkaar.
Ja, dus ik vind ook dat je feitelijk mensen die zeggen van oké, ik maak die stap naar verduurzaming, die moet je belonen met een mooier product dan ze eerst hadden.
Maar je hebt nu een bedrijf. Hoe groot is je bedrijf waar je leiding aan geeft?
Wij werken niet met eigen personeel. Wij werken met een vijftigtal professionals in diverse andere bedrijven. Dat zijn eenpitters tot grote autobedrijven waar we dat samen mee doen. Dus we werken echt als een netwerkorganisatie. Maar dat werkt voor ons heel erg prettig, omdat we daarmee heel snel kunnen groeien en ook snel kunnen aanpassen aan omstandigheden.
Maar dan ben je wel degelijk een duurzaam leider. Hè? Dus als wij hier in de Green Leaders ook op zoek zijn naar een definitie. Ja. Maar dan wel ook weer inderdaad van de non-conformistische soort. Dat maakt het weer zo mooi. Hoe zou jij het definiëren? Wat is voor jou duurzaam leiderschap?
Voor mij is het heel duidelijk keuzes maken in dit doen we wel, dat doen we niet. Dus we doen wel elektrisch, we doen wel gedeeld, we doen wel slim. We doen geen waterstof, we doen geen kernenergie, we doen geen. Dus heel duidelijk laten zien welke keuzes je maakt. Daar vervolgens een product in definiëren. En dan gaan we dit op de markt brengen.
Maar dit wel allemaal van bovenaf top-down?
Nee, samen met al die partners. Dus we werken met enorme partijen, bedrijven, overheden samen om dit georganiseerd te krijgen.
Top-down werkt gewoon niet. Is dat de reden? Het gaat natuurlijk wel sneller. Kijk naar China.
Maar top-down. Ik noem het liever coalition of the willing. Dus je doet het samen met partijen die zeggen van oké, jij maakt die keuze en ik ga erachter staan. Dus het is niet zo, je legt. Wat top-down klinkt alsof je iets oplegt. Terwijl ik zoek gewoon mensen die zeggen van wat jouw idee, dat is zo fantastisch. Ik ga daaraan meewerken.
Ja, nou dat wel, maar die mogen ook kritiek op jouw idee vervolgens hebben?
Uiteraard, dat mogen ze. Maar,
maar dat is lastig genoeg, maar dat is heel goed ook. Hè? Want zoals jij erin staat, ik bedoel, dit heb je zo doordacht. Je hebt ook je karakter een beetje omschreven, dat snappen we ook. Dat maakt het plan waarschijnlijk ook nog sterker natuurlijk. Waardoor omdat je er zo in staat, dus ook heel betrokken bent. Maar er zijn af en toe mensen geweest die daar gaten in schieten en die jou aan twijfel hebben gezet?
Ja, zeker. Maar partners waarmee wij werken, zeg maar, zoals een netbeheerder, die zitten nog voor een heel groot deel in de oude wereld. En die hebben dus allerlei standaarden, eisen, voorwaarden uit die oude wereld waar ons product aan moet voldoen. Bijvoorbeeld als wij onze laadpaal laten keuren, zodat we hem overal in Nederland aan het net kunnen aansluiten, dan zijn er allemaal eisen waarvan ik af en toe slapeloze nachten heb.
En maar noem er eens één, waar heb je echt slapeloze nachten van?
Er moest bijvoorbeeld een compleet netaansluiting die je thuis in je meterkast hebt, die moeten wij in ons laadpaaltje stoppen. Maar dat laadpaaltje moet er tegelijkertijd niet te veel opvallen op straat. Omdat anders mensen denken van, wat doen al die kasten hier op straat?
Die lelijke dingen.
Dus wij willen dat zo compact mogelijk maken. En dan zegt de netbeheerder vervolgens, ja, maar er moet wel een compleet meterbord in wat u thuis ook in de meterkast heeft hangen. Nou, en dan heb je de strijd tussen de innovatie en de regels uit het verleden. En de kunst is om daar gezamenlijk uit te komen, dat partnership te behouden, de doelen naast elkaar te leggen en het dan toch voor elkaar te krijgen op een manier waardoor iedereen blij is en uiteindelijk er een compacte laadpaal staat die aan al die eisen voldoet.
Ja, maar dit staat in geen enkel managementboek. Als je dit voor elkaar krijgt, want dit is natuurlijk dit is uniek. Dit is gewoon bijna de ideale wereld.
Ja, maar dit is wel zeg maar, het verschil tussen succes en falen. En hierbij moet je dus elkaars hand vasthouden. Oké, we gaan elkaar helpen om dit voor elkaar te krijgen. En niet aan de tegenoverkant van de tafel gaan zitten van het is jouw probleem, zoek het maar uit. Je moet het probleem samen oplossen. En als je dit samen oplost, omdat je samen in dat gezamenlijk idee belooft, wat we hebben afgesproken met elkaar, van dat gaan we bouwen.
Maar wel zoveel mogelijk rationeel en niet los van alle rare ideologische zaken die het in de weg kunnen zitten.
Precies. En dan kom je daar vervolgens uit. En wat heb je dan als resultaat? Dat Utrecht nu gewoon de eerste bidirectionele stad aan het bouwen is. Ja. Met laadpalen die overal worden neergezet.
Een ander woord gezien, bidirectionele stad zeg. Dus kom op, Peter. Daar ben je trots op. Waar woon je nou? Ik woon in de bidirectionele stad. De eerste van Nederland, echt waar.
Ja. Dus,
kun je thuis toch niet meer aankomen? Woord. Ja, dat beter wordt je.
Het is een tech. Zeg maar, bij professionals, die worden hier warm van. En het klopt.
Marketeers niet. Echt, marketeers die weten dit echt beter. Sorry.
Klopt. We gaan ook wel eens beter.
Moet je naar de toekomst kijken? Hoort dat ook bij groen leiderschap? Echt, laten we zeggen, je kunt zeggen, het verschrikkelijke woord stip op de horizon, dan gaat het over 20 jaar. Dat is bijna niet te doen. Ja. Er komt altijd weer wat tussen. Een coronavirusje, noem maar op. Hè. Er zijn altijd dingen die je hele plan in de war gooien.
Ja.
Maar je wil wel naar de toekomst kijken, bijvoorbeeld 5 jaar vooruit. Is dat reëel, vind jij, in jouw manier van denken?
Ja. Nee, je bent nooit klaar. Je moet de hele dag fact-checking doen van klopt hetgene wat we bedacht hebben nog met hoe de wereld zich ontwikkelt. En dat betekent je moet goed kijken naar wat er vandaag wordt gepubliceerd. Weet je, dus als een autobedrijf in één keer roept we gaan toch waterstof doen. Dan moet je goed kijken wie roept dat. Wat is dat voor een autobedrijf? Hoe serieus is dat? Hoeveel auto's gaan ze maken in welke landen? Dus je moet continu blijven kijken. Is het een wanhoopspoging? Of is het echt een verandering in de trend? Nou, het zijn tot nu toe vooral wanhoopspogingen. Maar je moet daar elke dag waakzaam op blijven. Want ja, wij hebben een idee. Het gaat die kant uit. We zien steeds meer beweging een bepaalde kant uit die onze beweging en ons product gaat steunen. Niks ligt vast.
Aan het woord is Robin Berg. Hij is gematigd, roekeloos, hij is non-conformist. Hij houdt van bidirectionele steden, gaat een nieuw woord bedenken. Hij is de eigenaar van WeDrive Solar. En net spraken we over zijn drijfveren. Straks praten we verder over de toekomst van duurzame mobiliteit. Bij mij in de studio staat Robin Berg van WeDrive Solar. Net spraken over duurzaam leiderschap en nu praten we verder over de toekomst. En alle interviews met jou die ik lees, moet ik even citeren. Dan gaat het vooral over zonne-energie, in hoeverre het mogelijk is ook om het duurzame energievraagstuk op te lossen met zon. Uiteindelijk misschien wel alleen met de zon. Zal dat ooit mogelijk zijn of moet je dat gewoon uit je hoofd zetten?
Nee, is absoluut mogelijk. Ja, nee, het is al...
In Nederland, in Europa.
Ja, het is
ook in Noord-Europa.
Ja, zeker. Het is al honderden keren verteld. Hè. We hebben eigenlijk maar een relatief kleine postzegel land nodig om de hele wereld van zonne-energie te voorzien. Als je het kijkt op wereldschaal, stelt het helemaal niks voor. Die techniek van zonne-energie, die ontwikkelt zich al jaren op een tempo die niet heel ver van de Moore's law afzit van de mini-processor, zeg maar. Dus er komen elk jaar echt procenten verbetering bij in het product zelf. Ik heb zelf 20 jaar geleden mijn dak volgelegd met 40 zonnepanelen.
Een van de eerste.
Ja, ik was de eerste Utrechtenaar die meer energie produceerde op jaarbasis dan die verbruikte.
Hoe viel het in de wijk trouwens dat je dat deed?
Geen probleem. Geen probleem, ja. Ik kreeg ruzie met mijn energieleverancier, want mijn stand op de meter was aan het eind van het jaar lager dan aan het begin. Dat betekent meestal fraude in hun systemen. Dus dat ging niet goed. Toen heb ik ze mijn dak laten zien en zeggen, oh wacht, het is wel redelijk uniek. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. We gaan even u een slimme meter geven, want die terugdraaiende meter, dat kan onze systemen niet aan. Maar toen ik dat had gedaan, toen zag ik hoe je eigenlijk op een heel klein postzegeltje dak wat je hebt in de stad bijna genoeg energie kan produceren voor 4, 5, 6 huishoudens. Toen al. Met de toenmalige stand van de techniek van die zonnepanelen. En inmiddels zijn die zonnepanelen vele malen beter geworden. Ik produceer tegenwoordig 6 keer zoveel stroom. Ik heb mijn panelen 2 jaar geleden vervangen. Op hetzelfde stukje dakoppervlak.
Maar je zegt het bijna vermoeid. Dit verhaal is al zo vaak verteld. En dat begrijp ik ook. Degenen die dat diep bedacht hebben. Dat waargemaakt hebben zoals jij. Denk ik, kom op zeg. Ik weet het. Hebben de anderen dan nog steeds niet in de gaten. Maar dat is bijna het verhaal van Europa 2005. Je kent de verkiezingsuitslag nog. Ja. Mensen snappen het gewoon niet. En mensen gingen tegenstemmen. Je moet ook de mensen meekrijgen. Wat is dan de weerstand die je hier moet overwinnen?
Nou, het heeft ten eerste met politieke weerstand te maken. Zonnepanelen, dat is geen kerncentrale. Nee. Dat kun je niet besluiten dat ze er komen. Weet je, een kerncentrale, daarvan dacht iedereen, je kan als land besluiten dat je een kerncentrale gaat bouwen. Dat blijkt overigens helemaal niet zo te zijn. Hè? Want dan besluit je het en dan zet je het loket open. Van, u kunt hier een kerncentrale bouwen. En dan komt er gewoon niemand langs die zegt van, ja, dat wil ik wel.
Ja.
Weet je, dus dat is ook een soort van valse belofte. En met zonnepanelen, dat kun je niet besluiten. Je kan alleen maar subsidie geven en dan hopen dat mensen het gaan doen. En subsidie geven, dat vinden we niet leuk. Ondanks dat die kerncentrale ook heel veel subsidie nodig heeft.
Je wil gewoon geen gratis geld krijgen.
Nee. En de zonnepanelen zijn van niemand. Ze zijn van iedereen. En dat maakt het ongrijpbaar. Dat maakt het ook oncontroleerbaar. Maar het kan wel. En als je eenmaal dus ziet dat het gewoon gebeurt en zonne-energie het aardige daarvan is, Je kan het dus in elke schaal bouwen. Je kan 3 paneeltjes op je schuur leggen. Maar je kan ook die centrale die nu naast de A1 gebouwd wordt, vlakbij Deventer. Die boer heeft zijn melkkoeien verkocht. En heeft zelf een bedrijf opgestart samen met zijn dochters. En bouwt nu het grootste particuliere zonnepark van Nederland. Ja,
de Nokia onder de boeren wordt die genoemd. Hè? Nee, ja. Maar dit klopt ook.
En dan kun je nog over discussiëren van ja, wat is nou beter op dat weiland, die koeien of die zonnepanelen? Nou, gezien de stikstofcrisis zou ik dat wel vrij snel weten. Maar dat is een keuze van een ondernemer die denkt van dit is toch de toekomst. En als een paar van dat ondernemers dat doen in Nederland, dan hebben we gewoon onze eigen energie.
Ja, maar ik snap wel waarom het onder andere niet lukt. En dat vind ik gek dat jij het ook niet. Want kijk, jij bent juist de man die zegt, je spiegelt je ook aan de grote Tesla-man, aan Elon Musk. En kijk eens even, die houdt ook van mooi design. Dus hier ook, dat zie je vaak, hele grote, hier in de stad in Amsterdam, waar wij nu praten, zie je ook. Hè, hele grote panden, geen panelen. Nee, monumentale, dat is lelijk, die panelen. Ga dan iets moois bedenken. Designpanelen, en dan precies. Is dat weer geweldig. Dan willen mensen dat ook graag.
Exact. En we hoeven ook niet per se elk monumentale pand te bedekken, want we hebben ook genoeg andere oplossingen. Maar zeg maar, de techniek maakt het gewoon mogelijk. Het is gewoon de wil is er.
Bij de burger meer. Of ook bij het bedrijfsleven? Het bedrijfsleven geen grote stappen durft te zetten.
Nee, het bedrijfsleven zet enorme stappen. Alleen de...
Toch ben je daar vaak bezorgd over. In de oude interviews die ik met je las. Over het tempo waarin.
Ja. En dat betekent dat... Maar dat heeft te maken met dat een aantal bedrijven, waaronder de oliebedrijven, die zijn nu eigenaar van de energie. En die hebben met z'n 5 of met z'n 6 hebben die de wereld verdeeld. En daarmee de energiemarkt in de handen. Wat daarvoor in de plaats komt, zijn zonnepanelen en windmolens. Ja, dan is in één keer niemand meer eigenaar van die energie. Dus je kan als Shell wel een windmolenpark gaan neerzetten of een zonnepanelenfabriek bouwen. Dat hadden ze overigens. Mijn eerste 20 zonnepanelen waren Shell zonnepanelen. Of 40.
Zo.
Maar dan ben je nog steeds niet eigenaar van de energie. Het is een democratiserend technologie. Iedereen kan een windmolen neerzetten.
Het is fantastische disruptie, dus een hele goede disruptie.
En dat is voor dit soort bedrijven dus een existentiële bedreiging. En dat betekent dat zij gewoon veel kleiner gaan worden in de toekomst. Hoe dan ook. Ook al stappen zij volledig in deze business. En daarom vertraagt het.
Ja, maar dat is een boodschap die ze zelf niet graag horen natuurlijk ook. Die zou veel groter uitgedragen moeten worden. Want dat betekent dat zij dus, ondanks hun voor deel ook goede bedoelingen, de zwaar deze transitie in de weg staan. Die ons allemaal beter kan maken.
Ja, en dat is met name in dit land, waar we natuurlijk een van de hoofdkantoren hebben, een heel lastige boodschap. En ook een boodschap die we niet graag willen horen. Van ja, eigenlijk dat bedrijf wat hier zit, dat moet, daar moet 90% af en moet worden hervormd. Maar het is wel de werkelijkheid.
Ja, maar aan de top bij dat bedrijf weten ze dat ook. En daar worden wel hele grote scenario's geschetst. Zo hele slimme mensen. Allemaal op basis van wetenschap hoe de wereld er over 50 jaar uitziet. En dan rekening houdend ook met allerlei mogelijke omstandigheden die natuurlijk kunnen en zullen veranderen. Ja. Die mensen weten het wel, maar die gaan dat nog niet doen. Want die denken, ja, dat is de slechts mogelijke boodschap die je kunt vertellen. Maar jij denkt dat er een moment komt en wij gaan het nog meemaken. Dat een grote oliebedrijf als Shell ook echt halveert.
Ja. We hebben niet veel keuze. Het is of Nederland onder de zeespiegel of Shell gehalveerd.
Tenminste de leuke keuze. Waar je, ja, dat is een mooie verkiezingsleus ook.
Ja, het zijn niet de angstbeelden waar ik graag op inspeel. Maar het is wel de werkelijkheid. Ik bedoel, de temperatuur van de oceaan. Heatwaves in oceans. Ga daar maar eens op zoeken.
Nee, voor de duidelijkheid, voor hier weer framing opkomt en zo. Je bent geen actievoerder namens, je komt uit Os en zo. Nee, voor je het weet gaan mensen dat er even uitpikken en dan zie je wel.
Ja.
Dat is gewoon, hij krijgt de boodschap van de familie Marijnissen mee.
Ja.
Hij moet Shell kapot maken. Dit is gewoon een nuchtere boodschap zonder idealisme, maar wel met activisme.
Ja, nou ja, weet je, elk bedrijf, en dat geldt ook voor mijn bedrijf, kan alleen maar overleven, generatiaal, dus overgaan naar de volgende generatie, als het zich aanpast aan de tijd. En dat is voor het ene bedrijf veel moeilijker dan voor het andere bedrijf.
Je bent niet opgericht om alleen te blijven voortbestaan.
Nee. En dat betekent dat dus juist die oliebedrijven, die moeten nu keihard om. En kijk, je ziet dat bij autobedrijven ook heel goed. Hè? Die autobedrijven moeten precies dezelfde transitie maken van de fossiele auto's naar de elektrische. En je ziet dat een aantal, dat hebben we uitgesteld, een aantal gaan er volledig voor. En een aantal gaan voorzichtig. En de partijen die er volledig voor gaan, die hebben de grootste kans van overleven. Maar er gaan gewoon een aantal autobedrijven verdwijnen in Europa. De komende, dit decennium.
En noem maar eens een paar.
Nou ja, Fiat Chrysler, die hebben echt zware problemen. En die moeten nu bij Shell, of sorry, bij Tesla credits kopen. Om aan de Europese wetgeving te kunnen voldoen.
En nou, Renault zou het goed mee gaan. Die zijn bij jou in zee gegaan. Die hebben het goed gezien, of niet?
Ja, ook Renault wordt,
oppassen.
Heeft het best zwaar. Want die hebben nu voor het eerst in 10 jaar weer verlies gemaakt. Dus dit is geen gelopen race voor niemand.
Maar ook de grote Duitse merken, Mercedes-Benz.
Ja, ja, en Volkswagen die zal waarschijnlijk op een dag de Dieselgate danken. Als interne stok waarmee zij volledig naar versneld naar elektrisch konden.
Ja, dat is echt de ironie van het leven. Ja,
ja,
maar dat gebeurt ook.
Maar het is dus wel dat soort disruptie. Die dus in alle bedrijven die afhankelijk zijn van de fossiele wereld. Is nodig om nu dit decennium die overstap te maken. En maar niet volgend decennium. Het gaat dit decennium gebeuren.
En mensen die dit niet willen horen, die begrijpen het niet. Want die denken, ja, die worden gewoon overruled. Dit is gewoon, zoals je het nu brengt ook. Hè, het is geen kwestie van voor of tegen. Dit gaat vanzelf gebeuren. Omdat iedereen het zal inzien. Dat is te makkelijk natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dat gaat met heel veel boodschappers die dachten gelijk te hebben, krijgen het dan toch geen gelijk.
Ja.
Je moet ook een manier vinden om hier iedereen letterlijk warm voor te maken.
Ja, maar weet je, het aardige is dat de wereld waar we dit decennium naartoe gaan, is een betere wereld. Het is een mooiere wereld. Ik bedoel, de steden worden schoner, stiller, prettiger.
Ja, stiller. Coronavirus, fijner. Kom op zeg.
Ja, maar
iedereen is in paniek. Zat een hamster?
Ja, maar dat coronavirus staat wel vrij ver van deze transitie af. Of het voorbij gaat.
Ze zijn bezig met vaccins te ontwikkelen in ieder geval.
Ja, ik ben daar. Ik ga daar niks over zeggen, want ik weet er niks van. Ik hoop dat het voorbij gaat. Ik bedoel, ik heb 3 kinderen op 3 verschillende scholen zitten. Ik krijg elke dag 10 mailtjes over de voortgang.
Nou, we krijgen berichten in ieder geval dat er vaccins ontwikkeld worden. Ja, dat is al in ieder geval, dat mogen we baseren ons op de experts. Ja. Dat is heel wat. Maar dit zeg je, dit gaat er sowieso van komen. Het wordt ook een betere wereld.
Ja, het wordt een betere wereld omdat we allemaal technieken gaan gebruiken die voor ons als mensen beter zijn. En dan niet alleen beter als het gaat over de kwaliteit van je longinhoud. Maar ook beter gewoon als product. Ik bedoel, vraag het maar aan de echte auto-experts. Een elektrische auto is gewoon op vele fronten een beter product dan die fossiele. En dat is ook waarom ik het consequent een fossiel product blijf noemen.
En zelfs mooier, hè? Dat is inderdaad toch echt een hele belangrijke toevoeging.
Maar het is gewoon betere techniek. Het is sneller, het accelereert beter, het regenereert beter. Het is op alle fronten beter. Goedkoper ook nog eens.
En het leidt ook tot uiteindelijk goedkoper ook.
Ja, het is een product wat veel minder onderhoud heeft, veel minder slijt. Het is een product wat langer meegaat. Dus uiteindelijk worden we als consument, als eindgebruiker, op alle fronten hier beter van.
Nou, Robin, geweldig. Ja, er steeds meer op dreef natuurlijk. En deze boodschap die is heel duidelijk en luid aangekomen. Ik dank je hartelijk. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill & Knowlton. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.